Ik ga spreken over de doop. En ik realiseerde mij dat een heel aantal mensen zullen denken, oh, wat een saai onderwerp. Dat denk ik tenminste. Dat is het eerste. Maar het is heel belangrijk en ik ben heel blij dat we volgende week een doop in de zee hebben. Ja, maar we hebben hier ook een doopbad. Ja, dat doen we de 2 november gaan we hier dopen. Dan is de Lofert weg en dan komt daar het doopbad te staan. Maar voor onze zuster uit Iran is het een bijzondere keus waarom ze dat wil. Ja, er zijn er misschien wel meer die willen, maar we hebben dat toegelaten omdat we dachten, ja, ik snap het wel, maar op het strand met dit weer is het niet altijd verstandig. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat we twee zussen hebben uit Iran. Ze zitten nu, het wordt nu vertaald, en omdat haar Nederlands nog niet zo goed is. Ik vind het een voorrecht dat we buitenlandse mensen in ons midden mogen hebben. Afgelopen week waren er wat programma's op tv, en ik weet niet hoe je erin staat, waarin discriminatie of met rassen, minder kijken op rassen, echt een rol speelt. We hebben dat nu gezien weer met de aanslag in Halle, wat niet een moslim was, maar een rechtsextremist. En daar stond in Times of Israel dat er meer dan 40.000 rechtsextremisten in Duitsland zijn, waarvan ze zeker meer dan de helft verwachten agressief en gewelddadig te kunnen zijn. En voor mij is dat altijd iets onbegrijpelijks. Ik ben zelf opgevoed. Ik heb nooit nagedacht over het verschil van een kleur, het verschil van een ander land. Ik kan het niet vatten dat mensen racistisch zijn. Ik kan om janken. Ik denk, hoe kan het nou dat mensen, andere mensen minder waard, of dat Joden overal op aangekeken worden. Ik vind het echt zo erg. En ik vind het een gezonde kerk juist als er verschillende kleuren zijn. Want we horen bij elkaar. Uiteindelijk is er geen verschil zometeen in de hemel. Vandaar zitten de mensen uit Afrika, daar zitten de Nederlanders en daar de Duitsers of de Chinezen of weet ik veel wat. Dat bestaat helemaal niet meer. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zo opgevoed zijn, zo denken en zo reageren. Ik vind het onbegrijpelijk. En daarom vind ik het ook zo bemoedigend dat ook als je kijkt nu naar wat er gebeurt en het gevaar van Iran in de wereld, het is het grootste gevaar misschien wel. Maar dat God daar een bijzondere opwekking aan het doen is en dat wij hier mensen hebben. En dat wij niet veroordelend zijn, maar juist moeten bidden dat God een opwekking geeft. Want een opwekking verandert juist een land. En niet geweld. En ik vind het ook vreselijk om te zien wat er nu gebeurt met de Koerden. Dat de Koerden in de steek gelaten zijn. Daar kan ik ook om huilen. Er zijn zulke bijzondere mensen. Ze hebben zoveel gedaan voor ons, voor alles. En ze worden nu in de steek gelaten. Er zijn mensen die hebben geprofiteerd dat Donald Trump zijn presidentschap nu wel eens kan kwijtraken om het feit dat hij deze keuze heeft gemaakt. Ik weet het niet, ik ga daar niet over. Maar het zijn ernstige woorden die grote mannen hebben gezegd vanwege dat wat hij heeft gedaan. Maar dat we in een bijzondere tijd leven, dat zal iedereen met ons eens zijn. En hoe het gaat, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel, dat we ons voor moeten bereiden. En dat was ook heel duidelijk met Yom Kippur, de boodschap ook daarin. Bereid je voor op die vreselijke dag des Heren. Dat is niet de zondag, maar dat is de dag van het oordeel. En bereid je voor, maak keuzes. En daar gaat de doop ook over. En ik wil bidden, voordat ik ga beginnen, dat als er mensen hier zijn en die zijn er nog niet gedoopt zijn, of mensen die zeggen, ik worstel daarmee, en ik ben gedoopt als kind en ik vind het flauwekul om nog een keer gedoopt te worden, dat God de ogen opent. Vader, ik wil u zo bidden. Als ik vanmorgen het woord zal brengen over de doop, Heer, dat uw woord zelf zal spreken. Dat niet mijn woorden, maar uw woord, Heer, ons zal overtuigen. Heere God, als er mensen zijn, Heer, die gedoopt zijn en misschien helemaal niet weten precies wat de doop inhoudt, Heer, wilt u dan deze spreekbeurt daarvoor gebruiken? Maar ik wil u ook bidden, Heer, als de mensen twijfelen of wat dan ook, Heer, dat niet ik, maar dat u zelf door uw Heilige Geest mensen laat zien hoe belangrijk het is, Heer, om gedoopt te zijn door onderdompeling. Vader, wilt u zo met uw Heilige Geest vanmorgen bij ons zijn? In de naam van Yeshua. Amen. Amen. Ik begin gelijk over een tekst. Een van de dingen die je heel veel hoort, ik zal het wel eens herhalen vanmorgen, is ik laat mij dopen omdat ik gehoorzaam wil zijn. Dat hebben we allemaal denk ik wel eens gehoord. En dat is niet verkeerd, maar dat is niet genoeg. Het heeft veel meer betekenis dan gehoorzaam zijn. Het heeft een diepe betekenis en die moet even weg. Even de volgende. Als je dat wil doen, Erleen, kan je even, ja, dankjewel. Kan een filmpje, maar daar zaten wat vrolijke nootjes in de film, over hoe het misging met dopen. Maar Inge en Kees zeiden allebei, misschien niet zo goed om dat te doen. Dus ik dacht, die mag wel lachen af en toe in de kerk, toch? Ik hou daar tenminste wel van. We gaan naar Romeinen 6. Daar begin ik eerst mee. Romeinen 6 gaat in over de geestelijke betekenis van de doop. Of weet u niet, waarin Paulus zegt, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Ik kan me al voorstellen, als je die eerste zin leest en je bent net tot geloof gekomen, dat je je afvraagt, waar gaat het toch in vredesnaam over? Wat is dit nou weer voor een taal? Maar als je gaat verder zien en verder gaat leren, dan ga je het snappen hoe belangrijk het is. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, evenals Christus die uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Ik moet u zeggen dat ik bij het woord één plant, dat is de herziene statenvertaling, dacht van, wat is dat nou weer voor een vertaling? Ik heb daar wat moeite mee. Het woord wat daar staat is symphytos. En dat betekent dat je van geboorte, wij spreken, al samen bent. Dus dat je één bent. En ik heb een andere vertaling hier staan, dat is de NBV. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. En dan de NBG. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dus dan wordt het wel wat duidelijker. Op zich staat het woord plant wel in het Grieks en is het niet helemaal verkeerd. Maar is het wel een onderwerp wat laat zien hoe belangrijk het is dat wij één worden met Christus. Dat wij eigenlijk ons helemaal kunnen verdiepen en dat we kunnen zeggen en denken dat wij in Christus zijn. Dat je gaat leren hoe belangrijk het is dat Yeshua door de Heilige Geest in je leeft. Dat je snapt en dat je één wordt steeds meer. En dat is door discipelschap, dat is iets daarin je groeit, door onderwijs. Dat je meer en meer gaat beseffen, ook door gebed, dat je dat hebt. En dan staat hier in vers 6, dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Het is dat, ik vind het soms heel lastig, hè? Want er zijn mensen die doen hele extreme uitdrukkingen over de doop. Dat je daarna niet meer kan zondigen. Of dat daarna na de doop je een nieuw leven hebt. En dat is ook zo. En je kan ook niet meer zondigen. Maar ik denk dat we allemaal worstelen nog wel eens. Dat er een situatie is in je leven dat je terugvalt. En dat al die zaken is. Maar waar het om gaat hier is in de doop is dat je beseft dat voordat je tot geloof kwam dat je een zondaar was. Dat er van alles in je leven misging. En dat je ineens beseft er is vergeving nodig. En het grote verschil van ons als gelovigen met alle andere gelovigen is dat er voor ons iemand als een offer is gestorven. En dat is Yeshua. In alle andere godsdiensten moet je allerlei rituelen doen. Je moet allerlei offers brengen. Het is nooit genoeg. Altijd maar weer iemand tevreden stellen als het ware een afgod. Maar bij Yeshua leg je je oude leven af. En besef je, ik ga sterven en ik sta weer op. En een van de dingen die ik heb geleerd en wat ik heb ervaren en wat ik heb gezien, ook toen ik jarenlang voorzitter was van een groep van christenzakenmensen. En ik heb dat voorbeeld hier wel eens verteld, dat ik verbaasd ben hoe weinig mensen die gelovig zijn, die gedoopt zijn, eigenlijk nooit een moment in hun leven hebben gehad. Of daar serieus mee bezig zijn. En laten we, iedereen heeft het op zijn eigen manier. Dus je kunt niet zeggen, zo hoort het of zo hoort het. Maar misschien kennen de mensen die uit de traditionele kerk komen, die weten het wel. Op het moment dat iemand aan het avondmaal aangaat, komt er een delegatie thuis. En dan moet je je bekeringssituatie gaan vertellen. Nou is dat in een kerk, en zeker in de wat zeer zware orthodoxe kringen, is dat heel extreem. Dat je echt moet kunnen getuigen en ongelooflijk. Maar het principe is wel heel bijbels. Dat je echt beseft, met de doop ook, ben ik iemand, besef ik dat ik een zondaar ben en dat ik vergeving nodig heb. En dat hij voor mij gestorven is. Dat is wel iets wat wij ons moeten realiseren op het moment dat wij een keus maken. Ben ik zo iemand? En nogmaals, de een heeft het veel erger dan de ander. En de een gaat veel dieper dan de ander. Dus we kunnen niet zeggen, oh, maar dat is niet goed genoeg of zo. Daar ga ik dus niet over zeggen. En als je dood bent, kun je niet meer zondigen. Hoe moet ik dat nou eens voorstellen? Je bent een zondaar. En je vreet van alles uit. En op het moment dat je dood bent, kun je niks meer. Nee, toch? Als je dood bent, dan zit je op een stoel. Of je ligt in bed. Ik zit nog eventjes. Ik las een voorbeeld van iemand die dood was gegaan en in de stoel zat. Dus vandaar dat ik dat zo zeg. Maar als je dood bent, en waar je ook bent, in welke situatie dan ook, dan kun je niet meer zondigen. Dan kun je niks meer fout doen. Want je bent er niet meer. Maar dat is wel het principe dat als je sterft, dan kun je niet meer zondigen. Dus het gaat heel erg diep. En dan staat er in vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook zelf te rekenen als de dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus onze Here. Nou, ik denk dat dit op zich wel heel duidelijk is. Dat als wat hier staat, we weten toch dat Christus, nu hij opgewekt is, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En dat is ook dood. Waar is je prikkel gebleven? Dood. Hè? We hebben de overwinning over de dood behaald. Als het goed is, zijn wij niet meer bang voor de dood. Als het goed is. Ik moet u wel eens zeggen, dat ik me wel eens afvraag op het moment dat ik in bed lig en ziek ben en ik weet dat ik ga sterven. Dat ik nu heel makkelijk kan zeggen, ik ben niet bang voor de dood. Maar hoe zou het zo dan zijn? Hè? Dat weten we pas op dat moment. Maar het is wel zo. Het hoort, we horen niet bang te zijn. En ik ben elke keer weer verbaasd, als ik bij een sterfbed mag zijn, hoe een getuigenis van mensen is die uitzien om hem te ontmoeten. Onze Messias. Hoe belangrijk het is. Wat wij in dit gedeelte eigenlijk zien, is dat wij onszelf volledig moeten identificeren met Yeshua. En wat zo bijzonder is, Yeshua heeft dit alles voor ons gedaan, terwijl hij zelf zonder zonde was. En dat vind ik nog altijd ongelooflijk. Dat iemand die zonder zonde is, de schuld op zich neemt voor ons. Een zondig en een vervloekt volk, hè, want we leven onder de vloek. Hij nam al het kwade op zich. Hij droeg de straf waar wij recht op hadden. Hij nam de schuld op zich. Hè, de schuld die wij hebben geërfd door de erfzonde. Doordat Adam, de eerste mens, daarin heeft gezondigd en wij dat mee hebben genomen. Je oude. En nu, door de doop als het ware heen, is je oude zondige natuur gestorven en zal hij je niet meer beheersen. Je verenigt jezelf met Yeshua in zijn sterven, in zijn begrafenis. En je mag God prijzen dat we met hem zijn opgestaan. En nu mogen we ook beseffen dat dezelfde kracht die Yeshua deed opstaan uit de dood ook onze overwinning is. En wat is de doop? Dat is heel belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is, dat op het moment dat je je laat dopen, is zondebelijdenis. En dat hoef je niet altijd te doen op het moment van de doop. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Ik heb het wel eens ook hier eerder verteld, van met bijvoorbeeld met de kinderen, dan hebben ze iets uitgevreten. Inge zegt altijd, ben je vergeten hoe jij zelf vroeger was? Ik zeg ja, nog erger. maar als ze wat fout hebben gedaan, en ik denk dat de meesten dat wel herkennen. Ja, sorry hoor, pap. Sorry. Nee. Wat sorry? Waarvoor sorry? Ik wil horen wat je verkeerd hebt gedaan. En wat ik wel eens ervaar is dat mensen zeggen, Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Maar ik kan me zo voorstellen, Werner, dat als jij met Yom Kippur bezig bent en te bidden bent, dan praat je niet over de algemene zaken, maar dan zoek je echt bewust de zonden op in je leven, de dingen die misgegaan zijn. Heer, wilt u mij openbaren dat wat fout is, waar ik echt voor dat punt specifiek schuldbeleid voor moet doen. Dat is een heel belangrijk principe, ook bij de doop, dat je de dingen bij naam noemt. En dat hoef je niet altijd hier in het publiek te zeggen, dat is ook iets tussen jou persoonlijk en tussen God, maar dat je de dingen bij naam noemt. Als je dat doet en je laat je dopen, ontkrachtig je de Satan daar. Grond om je daar te kunnen raken. Daarom is de doop zo belangrijk en kun je niet te algemeen erover denken, maar is het echt een hele belangrijke en bewuste keus om je te laten dopen. Dus de doop houdt in, dood met Christus, begraven met Christus, opgestaan met Christus. En dat is de boodschap van de doop. En ik heb niet gekozen nu voor het verhaal, voor de uitleg ook, waarin ik geloof Paulus erover begint, over dat we als het volk door de Rode Zee gaan, we gaan erin, we gaan er doorheen en we komen eruit. Dat heb ik nu even niet genomen in mijn uitleg. Maar dat is ook een hele bijzondere uitleg. Vaak wordt dan getuigd inderdaad met de doop. Ik heb het vaak gehoord en ik vraag me af of ik het zelf misschien wel niet gezegd heb toen ik gedoopt werd. Ik wil gehoorzaam zijn en volg het voorbeeld na van Yeshua. Ik denk dat heel veel mensen die gedoopt zijn dat hebben gezegd. En dat is niet verkeerd. Nogmaals, dat is niet verkeerd. Maar eigenlijk is dat niet genoeg. Eigenlijk gaat het veel dieper en veel verder. En dat is iets wat we echt moeten beseffen met de doop. Ik wil nu iets gaan bespreken met jullie over de doopformulier van de kinderdoop. Van de traditionele kerken. En ik wil niet de kerk daarop aanspreken of afvallen of wat dan ook. Dus dat ik daarmee ga lopen schoppen. Maar ik denk wel dat het goed is om te laten zien. Wat leert nu eigenlijk, wat staat er in het doopformulier? En het doopformulier komt ook uit de tijd. Wij hebben een aantal weken geleden schuldbelijdenis gedaan. Over wat er op de synode van Dordrecht gegaan is. Over de onbijbelse zaken. Maar we hebben ook laten zien dat met de synode van Dordrecht er heel duidelijk een vervangingstheologie was. De geestelijke vervangingstheologie, dat het volk van God nu het volk Israël is geworden. En dat principe zit volledig in de kinderdoop. En dat wil ik ook laten zien voor de mensen die twijfelen. Van ja, maar ik heb nog steeds, ik geloof dat de kinderdoop voor mij heel belangrijk is. Dan wil ik daarmee, en dan hoop ik, en daarom heb ik ook gebeden, Heer, dat de Heer het laat zien. Maar dat u, zoals u hier zit, ook kan uitleggen als u met mensen spreekt, waarom niet de kinderdoop het is. En ga nooit strijden met mensen. Want dat heeft toch geen zin. Maar ik wil een aantal dingen voorlezen. Ik ga niet alles lezen. Het is wel heel oud. En hoewel onze kinderen... wie zijn hier eigenlijk ooit door de kinderdoop gedoopt? Nou, dat zijn er heel wat. Dat zijn er heel wat. Dus de tekst die ik nu ga voorlezen, heb je dan vaak gehoord. Niet toen je zo, toen je zelf gedoopt werd. Ik had trouwens in dat filmpje ook werd ook iemand door de kinderdoop gedoopt. Maar die was geloof ik zo groot of zoiets. En dan, die werd dan vastgehouden, zo die benen zo boven. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze toch nochtans daarom van den doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, den vaderen aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, daar staat, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad, na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaden na u. Een mooie ouderwetse taal. Dit betuigt ook Petrus met de woorden in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zou. Op zich is dat allemaal niet verkeerd wat daar staat. Dat is allemaal waar. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Oh, nou gaan we al even een andere link op. Het welk een zegel des verbonds en dergerecht des geloofs was, gelijk ook Christus omhelst. En dan ga ik een heel stuk overslaan. En dan ga ik naar het volgende gedeelte. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was het verbond van de gerechtigheid van het geloof. Dat staat dus in Romeinen 4 vers 11. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. En dan staat er, dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men jonge kinderen als erfgenade van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Ja mensen, dit heeft puur te maken met de vervangingstheologie. Want dit betekent eigenlijk dat wij in de plaats als gelovigen gekomen zijn van Israël. En zoals wij hier zitten weten we allemaal, hoef ik het eigenlijk niet meer uit te leggen. Israël is nog steeds Gods uitverkoren volk. En wij zijn geënt op dat volk. Alleen bij ons geldt het dat wij niet besneden hoeven te zijn, maar dat wij besneden van hart zijn, zoals dat staat ook. En het volk Israël, dat de jongetjes nog steeds besneden moesten worden. En dat is nooit afgeschaft. Dus zij hebben hier een vervangingstheologie gemaakt, waarom eigenlijk staat, het is voorbij met Israël, het is voorbij met de besnijdenis, en de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Ik denk dat deze leer ook een gevaar is voor wetgeving in Nederland. Want als de kerk een grote rol speelt bij de politieke partijen, In hoeverre zullen zij zometeen, als er een eis komt dat Joden hun kinderen niet meer besneden mogen, niet meer mogen besnijden, in hoeverre zullen zij daar tegen te gas aan geven als je gelooft toch dat de besnijders niet meer hoeft eigenlijk en ook niet voor hen? Ik weet niet of dat zo is, maar we moeten daar niet raar van staan te kijken dat dat zomaar kan voorkomen. En wat ik zo bijzonder vind is dat wij hebben een aantal weken geleden die belijdenis gedaan en die belijdenis heeft ook hiermee te maken. Schuldbelijdenis van datgene wat er allemaal verkeerd is gegaan. De vervangingstheologie, wat zo duidelijk in de kinderdoop is. En het is natuurlijk heel bijzonder wat hier staat over. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Ik vind het een hele mooie tekst en daar kunnen we niks van zeggen. Maar het heeft niets te maken met de doop. Het heeft niets te maken met de besnijdenis. Het is gewoon dat de Heer van de kinderen houdt. Toen Yeshua, besneden werd. En hij op zijn 12e naar de tempel ging. Er is niets gebeurd van een doop. Hij werd pas gedoopt toen hij volwassen was. En een jaar of 30 zegt men dan in de woestijn. Toen ging hij pas. Dus waarom is dat dan zo? En het is echt belangrijk om te beseffen dat dus het doopformulier echt te maken heeft met de vervangingstheologie. Ik heb daar wel eens met de dominee waar wij toen naartoe gingen over getwist. Maar je merkt toch dat op het moment dat iemand dat niet ziet, heeft het geen zin om te gaan twisten. En kun je alleen maar bidden dat God mensen overtuigt en dat je de Bijbel laat spreken. Want de Bijbel heeft veel meer kracht dan wat wij kunnen. Dat is helemaal niks. We gaan kijken naar een ander gedeelte in Matteüs 3. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, bekeer u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken wordt, werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Sprinkhaan, even leuk. We waren pas gingen we eten, hè Kees? En toen kregen we de schaaldieren, of schaaldieren geloof ik. En we zeiden, ja, maar die eten wij niet. Dat vonden ze me heel raar, geloof ik. Dat mensen zijn die dat niet eten. En toen zeiden we spottend, heeft u dan wel sprinkhanen? Wie heeft u wel een sprinkhaan op? Toch. Maar het is ongelooflijk gezond, maar ik krijg het niet naar binnen. Als ik eraan denk. Maar het is echt bijbels en het is heel erg gezond. Dus maar goed, dat heeft niks met de doop te maken, maar daar moest ik ineens aan denken. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij een zonde beleden. Zie je, daar komt ook wel weer naar voren, het belijden van zonde. Toen hij velen van de Farizeeën en de Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? En waarom zegt hij dat? Omdat hij dan zegt, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Op het moment dat je tot geloof komt, op het moment dat je je zonden aflegt, dan moeten de mensen kunnen zien, er is iets gebeurd in jou. Er is een verandering in jou. Dat moet opvallen. Ik weet nog goed, toen ik vertelde aan mijn ouders dat ik me wilde laten dopen, en dat ik een ongelooflijke berg over me heen kreeg. Ik kan het wel vertellen, ik heb het al een keer verteld, maar er zijn zoveel nieuwe mensen. Toen ik voorzitter was van de groep van Christen Zakenmensen en ik besloten had, ik wil me laten dopen. Het is heel belangrijk. En toen zei ze, je moet het je ouders vertellen. En ik dacht, dat kan je makkelijk zeggen, maar ik weet hoe ze gaan reageren. Dus, afijn, en dat werd week en week herhaald. En toen zei ze op een gegeven moment, en toen was het op dinsdagavond hadden we het altijd, en ik zou zondag gedoopt worden samen met Inge. En toen was het van, Jack, heb je het je nou je ouders al verteld? Ik zeg, nee. En Jack, dat kan echt niet, we gaan voor je bidden. Dus ik stond ineens in het midden en iedereen voor me bidden. En ze waren klaar en ik dacht, ja, lekker praten jullie in je bidden, in dat gebed. Maar ik moet het doen. Dus ik dacht, van je kan me wat. En, hey? Ik was nog niet gedoopt, dus ik was nog wat gebels. Nee hoor, maar wat gebeurt er? Ik zat op de Bijbelschool en de dag daarna was ik de hele dag thuis. En ik zat boven onze slaapkamer waar mijn bureau stond. Inge was toevallig ook die dag thuis. Was ik aan het studeren boven. En er wordt aangebeld en Inge doet open. En iets absoluut nooit eerder gebeurd, en ook daarna niet meer, dat mijn beide ouders bij de voordeur stonden. En dus die bellen aan en mijn moeder zegt tegen Inge, waar is Jack, want hij heeft een boek van me geleend en dat heb ik nodig. Achteraf dacht ik, heb het hele boek Nevernote van haar geleend. Ik leen niks van haar, op theologische boeken zeker niet. En Inge zegt, ja, Jack is boven aan het leren. En wat gebeurt er? Dan zou je zeggen, dan gaat alleen je moeder even naar boven. Hè? Maar ze lopen allebei de trap op, zo naar mijn kamer. En ze komen binnen en ze staan bij mijn bureau en ik hoor ineens de Heilige Geest zeggen, jij wilde niet naar ze toe, nu heb ik ze gebracht en nu ga jij het zeggen. Oh, ik zakte door de grond. Ik zakte door de grond. Maar dat was wel wat er door het gebed gebeurd was. En toen heb ik het verteld. Zondag worden Inge en ik gedoopt. En toen kreeg ik het over me heen. Maar nu zien, mijn vader is inmiddels overleden, maar mijn moeder, zij zien wat een ongelofelijke levensverandering wij hebben meegemaakt. Wat een getuigenis we zijn, wie we zijn. We hebben nooit gestreden, we hebben nooit gedaan. We dachten altijd, God zal laten zien hoe wij veranderd zijn. En dat hoort denk ik ook bij het moment dat je tot geloof komt. Dan hoor je een verandering te zijn, dan hoor je een getuigenis te zijn. Er hoort vrucht uit voort te komen. En dat is waar dan eigenlijk hier zo Johannes tegen de Farizeeën en de Sadduceeën zegt, adderen gebroed. Ik ben blij dat ik dat nog nooit naar mij toe heb gekregen, maar dat is niet zo prettig. Ik denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Ja, denk niet dat. Denk niet omdat je vader een dominee is. Denk niet omdat je elke zondag of zaterdag naar de kerk gaat. Denk niet omdat je alles hebt gedaan wat je moet doen, dat je daarmee er bent. We dollen wel eens over Inge. Inge komt uit de Rooms-Katholieke Kerk. En we zeggen wel eens, Inge, je hebt alle stempeltjes. Alles van de Rooms-Katholieke Kerk heeft ze gehaald. Toen ging ze mee met mij naar de kerk. Toen ging ze belijdenis doen. Het stempelboekje is vol. Maar het stempelboekje bepaalt niet waar je komt. Dat is je persoonlijke keuze. En je kunt wel alles doen uit traditie. Maar de traditie is het niet. De bel ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En ik denk dat het ook een hele serieuze voor ons is op het moment dat wij geen keuzes maken, dat het oordeel van God ook tot die personen zal komen. Ik, zegt hij dan, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Weer dat vuur trouwens waar ook ik het over gehad heb met Yom Kippur. En dan gaat het verder. En toen kwam Jezus van Galilea, Yeshua, naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? En dat is eigenlijk heel logisch. Johannes ziet en weet, deze man hoeft zich niet te bekeren. Want waarom zou je bekeren als je je nog nooit gezondigd hebt? Als je weet, mijn handen zijn rein, mijn daden zijn goed. Ik ben een zoon van de levende God. En dan komt u naar mij toe, zegt Johannes dan. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is zo bijzonder en dit kennen we allemaal, dit gedeelte. En misschien maak ik nu wel even een hele vreemde sprong, maar daar schrok ik heel erg van wat ik gisteren of vanmorgen vroeg zag. Een foto van Erdogan, die momenteel dus met al zijn wapens en zijn leugens grote gevaar te zien is, waar een duif op hem neerdaalt. En dan rondgaat en daar een of andere messiasachtige betekenis aan wordt gegeven. Ik denk vreselijk om te zien wat er in deze tijd gebeurt. Wat kunnen wij leren van dit gedeelte? Ik vroeg me af, als iemand dus zonder zonde is, waarom zou hij zich dan moeten laten dopen? Is het dan wel nodig? Want de doop heeft toch te maken met bekering, met het afleggen van. Waarom is het? Nou, laten we eens kijken naar het woordje dopen. Eerst daarvoor. Baptizo staat er steeds. En dat komt van het werkwoord bapto. Ik doop. En dat betekent eigenlijk dat als je iets doopt, dat het iets veroorzaakt, er gebeurt iets. Je stopt iets in een vloeistof en je haalt het eruit. Je dompelt het in. Dat is wat er staat. En er zijn wat voorbeelden van het woord bapto. En Lucas staat er dan in 16 vers 24. Hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Ik denk niet, en wat, eigenlijk waarom ik het laat zien, heeft te maken ook met het besprenkelen. Wat er geleerd wordt. Is dat genoeg? Ik wil laten zien dat het niet genoeg is. Vandaar dat deze tekst zo belangrijk is. Je doopt je vinger in het water, staat er dan. En in Openbaringen staat ook hetzelfde. Daar staat, en hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. Zijn naam luidt het woord van God. Ook hier staat het woord bapto. En dat is niet gesprenkeld, maar dat is in het bloed gedoopt. Het is echt doorweekt van het bloed, als het ware. En dan staat er bijvoorbeeld, even kijken, we gaan nog iets zeggen, nee. Dopen is een totale onderdompeling. Dus voor de mensen die daar nog over twisten of strijden in zichzelf, is het niet genoeg. Als je gewoon gaat kijken naar het Grieks, wat betekent is een totale onderdompeling, hoort bij de doop. Dan heb ik hier wel eens gesproken over die dag, hè? Over de leer van de dopen. Er zijn verschillende dopen. Ik pak er nu even vier, want doop van de bekering. Hè? De doop dat je dus dat Johannes ook leerde. En in Handelingen 19 staat, op een gegeven moment komt Paulus bij een groep, ik ben even kwijt waar. En die zegt, bent u ook gedoopt? En dan zeggen ze, ja, wij zijn gedoopt in de doop van Johannes, de doop van bekering. En wat zegt Paulus dan? Kent u niet de doop van Yeshua? En dan moeten ze opnieuw gedoopt worden, omdat dat een andere doop is. En het belangrijk is dat ze beseffen dat het wat is. De doop van bekering. Dan heb je ook nog een doop van lijden. En dat realiseer je misschien niet. En dat is heel apart. In Lucas 20 vers 5, er zijn 12 vers 50, er zijn nog een andere tekst is er ook. Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. En wat ik nog meer, en wat wil ik nog meer nu het al ontstoken is. Maar ik, zegt Yeshua dan over hemzelf, moet met een doop gedoopt worden. En hoe beklemt het mij totdat het volbracht is? Een doop. En dan zegt in Marcus 10 vers 38. Waar de zonen van Zebedeus in gesprek zijn met Yeshua. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe. En zeiden, meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij maar ook vragen. Ja, dat is makkelijk. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Ik denk dat we stiekem dat allemaal ook wel zouden willen. Maar Yeshua zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En hier wijst hij dus, want hij is al gedoopt, hier wijst hij dus naar het lijden wat hij zou ondergaan. Hij wordt gedoopt met lijden. En dat is niet een prettige doop. Maar het is wel iets, als het ware, wat wij zien ook in het Midden-Oosten en ook in de kerk van China, waar meer en meer het lijden terugkomt. En nu ook, hè, al heel lang, in Noord-Korea. En ook in Rusland zijn de eerste tekenen van vervolging en van lijden te vinden. Dan krijg je de gelovige doop. Dat is Matteüs 28. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, doop. En dan, dat is dus de gelovige doop. En dat is, en dan hebben we nog de doop in de Heilige Geest, of zoals Johannes dat ook zei, de doop met vuur. He, die kunt door het vuur wat in je brandt, het vuur wat je ontvangt, het vuur wat in je gaat branden, kan allerlei betekenis hebben. Nou, Yeshua's doop was een andere doop dan die van de mensen waar Johannes opriep. Dat is wel duidelijk. Was het dus nodig dat hij gedoopt zou worden? Want hij hoefde zich niet te bekeren. Ik wil eens kijken met jullie naar wat Yeshua eigenlijk antwoordt. Toen kwam Jezus, Yeshua, van Galilea naar de Jordaan naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Johannes wilde hem weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij. En dan antwoordt Yeshua, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Johannes het hem toe. En wat staat daar dan? En in de MBV-vertaling staat er, en Yeshua antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dus op deze manier. Dus het is ook heel duidelijk, het gaat over de manier. En het is goed. Even kijken. Heb ik hem hier? Het staat hier. Het is goed dat we... Hij praat in de wij-vorm. Dat is ook zo apart als je daarop gaat letten. Want hij zegt niet, als Johannes zegt dat over gedoopt worden, het is goed dat u door mij... Nee, ik wil... Nee, hij zegt we. Wat hij hier doet is, hij vereenzelvigt zich al met degene die na hem gaan volgen. Die zijn voorbeeld toch ook gaan doen. Dus dat is heel belangrijk dat je hier al ziet dat hij zich vereenzelvigt met dat wat gaat komen. Want hij weet wat er staat te gebeuren. En dan is het... Even kijken, op deze manier. Nou, dat is dus ook heel duidelijk. Er staat niet een kan met een beetje water wat daar gesprenkeld wordt. Nee, hij laat heel bewust op deze manier als voorbeeld zien dat hij onder water gaat en naar boven komt. Volledig ondergedompeld wordt, bapto, en naar boven komt. En het is een goddelijke opdracht om dat te doen. Dus de gehoorzaamheid, zoals ik al zei, dat is absoluut niet verkeerd. En dan zegt hij ook... om alle gerechtigheid te vervullen. Wat betekent dat dan? Yeshua had het niet nodig om gedoopt te worden voor zijn zonde, want die kende hij niet. Hij had rechtvaardig geleefd. Maar het was zijn innerlijke gesteldheid van zijn hart. En die innerlijke gesteldheid van zijn hart laat eigenlijk een uiterlijke daad van gehoorzaamheid zien. En gehoorzaamheid, toewijding aan zijn vader, aan God de Vader. En tegelijkertijd... begon hij hiermee zijn bediening officieel op deze aarde. En het grote verschil dus is van de doop van Johannes, de doop van bekering, is het volgende. En dat staat in... stopt hij nou? Oh. Wij zijn dus, in Romeinen zegt Paulus, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof, leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus, dankzij hem... hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is en in die hoop te mogen delen. En in zijn luister prijzen we ons gelukkig. Dat is het verschil dat daar gebeurt. Het is niet klaar, we zijn bekeerd, we bekeren ons van onze daden. Nee, het gaat nu veel verder. Het gaat nu verder. We zijn nu als rechtvaardigen aangenomen. En dat is het grote verschil met de doop van Johannes, die Yeshua laat zien. We zijn nu als rechtvaardigen aangenomen worden. Dan is de vraag, als we zo over de doop nadenken, wie mogen er gedoopt worden? Nou, dan gaan we eens kijken. Welke eisen zijn er aan de doop? 1 bekering. Wie weet het? Ik hoor niks. Geloven. En de derde iemand? Een goed geweten hebben. Een goed geweten hebben. We gaan eens naar de Bijbelteksten kijken die erbij horen. In Handelingen 2 staat, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeer u, heel duidelijk, bekeer u. Geloven. Kijken, dat is geloven. Ik heb er, ja. En Filippus deed zijn mond open, staat hier. Uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met uw heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Yeshua Mashiach de zoon van God is. Dat zei hij letterlijk. En de kamerling is trouwens wel interessant ook om te weten. Daar zal ik zo meteen wat over zeggen, over Yeshua. Maar de kamerling, men vermoedt dat hij of Joods was, of een proseliet die tot het Jodendom toegetreden was. Dus heel veel kennis had van het Jodendom. Hij zat niet voor niks in het boek Jesaja te lezen, terwijl Filippus bij hem kwam. En Marcus 16 stond ervoor boven en hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie in alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dan over een goed geweten. Dan moeten we naar 2 Petrus 3. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige, dat is 8, mensen behouden werden door het water heen, het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijdering van het vel van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Yeshua, van Jezus Christus. Dus hier gaat het over een goed geweten en hier wordt het ook weer, dat is wel leuk, over de dagen van Noach. Heb je een goed geweten? Dus als je laat dopen, uit gehoorzaamheid, maar heb je een goed geweten? Of speel je een spel? Wij kunnen niet zien, God kan het wel zien, maar God ziet je hart. God weet of je een masker draagt of niet. Het is zo belangrijk dat je een zuiver en een goed geweten hebt. God vraagt niet of je volmaakt bent. Dat heeft hij nooit gevraagd. Want daarvoor zou de doop bij wijze van spreken niet nodig zijn. Dus, door je te bekeren, door te geloven en door een goed geweten te hebben, volgt het discipelschap. Het discipelschap is heel erg belangrijk. Ga heen en verkondig. En ik denk dat zoals wij hier onderwijs geven, dat u wel aardig gediscipeld wordt. Ik vind het soms heel erg bemoedigend, ook wel weer treurig, als ik mensen hoor zeggen tegen mij, ik leer je soms wel eens meer in één dienst, meer dan in een jaar in mijn oude gemeente of in de gemeente waar ik nog naartoe ga. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Maar het is soms wel verbazingwekkend dat ik zelfs uit Israël van gemeentes hoor dat het onderwijs helemaal niet zo diep gaat. De meesten gaan wel heel diep hoor en zijn heel goed. En ik geloof dat heel veel gemeentes goed onderwijs geven. Maar je bent verbaasd hoe soms de mensen heerlijk een dienst hebben, lekker bezig gehouden worden, een mooie entertainment krijgen, onderwijs krijgen, wat ze graag willen horen, worden niet geconfronteerd met zonde of bekering of al dat soort zaken. Dat is niet discipelschaptraining. Discipelschap is dat je goed beseft wat staat er in de Torah en in de Tenach. En dat is iets wat, en dat doe ik niet alleen, of degene die hier staat, dat hoort ook u te doen. U hoort ook opgeleid te worden en discipelschap te kunnen doen. Mensen te kunnen helpen in de groei in hun geloof. En dat is zo belangrijk. Het is niet een taak van alleen maar hier. En tuurlijk heb je bijbelleraren die ons weer verder helpen. Maar het is niet alleen een taak van de leiding. Dus je moet weten, wat is bijvoorbeeld de doop? Kun je dat uitleggen? Kun je laten zien aan iemand die tot geloof komt wat de doop is? Wat ik ook zo apart vind, wat wij niet ons kunnen voorstellen, maar iemand die moslim is geweest en die zich laat dopen. En men weet dat en die was actief lid in de moslimgemeenschap. Het kan zijn dood betekenen. Hij kan bedreigd worden. Er zijn filmpjes op internet, op YouTube, waarin mensen die gelovig geworden zijn, zich gedoopt zullen laten zijn, continu onder dreiging van de dood leven. En dat gebeurt in Engeland heel erg momenteel. Waarin moslims die echt tot geloof komen en de keuze maken, echt bedreigd worden. Ik ben zo goed als klaar en ik wil nog een paar dingetjes even bespreken, want ik weet dat er wat vragen zijn door mensen en ik heb dat eigenlijk al vanaf het moment dat wij uit de traditionele kerk gingen, hoorde ik altijd gedoe over de doopformulier. Wat is nu de juiste doopformule? Kent u dat? Nee? Nee? Nou, ik wel. Wat is het? Nou, we gaan eens naar Matteüs en daar staat Matteüs 28. En ik zeg het heel bewust, want wij hebben, Kees, wij hebben de vraag ook gekregen in hoe word ik gedoopt, in welke naam? En dan staat er in Matteüs 28, ga dan heen, onderwijs al de volken, en dat zijn de woorden van Yeshua, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Jack Eusebius in de derde eeuw, hij zegt dat er nooit ingestaan heeft, dat later pas er is toegevoegd. Dat is niet waar. Dat is een leugen. Dat is niet waar. Hij gebruikt iets, maar Eusebius is uit de derde eeuw. In de eerste eeuw stond dit er al in, want op die dag, de eerste leer, leerde dit al. Leerde al in de naam van de Vader, van de Zoon, Heilige Geest. Ik heb vorig jaar in oktober hier ook over gesproken. Ik heb dat bewust nu nou niet gedaan. Maar die doopformule was er toen al. Ja, maar het heeft te maken met het onderwijs over wij kennen maar één God, we doen het Shema en met de drie eenheid heeft het te maken. Daar heeft het niet mee te maken. Die formule over hoe het nou zit met de drie eenheid is pas later in de eeuwen en door de Rooms-Katholieke Kerk verder ontwikkeld. Als u met mij zou gaan, bijvoorbeeld naar 2 Korintiërs 13 en u zou gaan naar het laatste vers in 2 Korintiërs 13, dan staat daar: de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Die kennen we allemaal, toch? Daarin wordt dus ook heel duidelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aangehaald. Dus dat is een formule. En ook in de brief van Johannes lees je ook daar terugkomen. Dus daar zit het hem niet in. Ja, maar Jack, in Handelingen wordt een aantal keren genoemd. Ik doop in de naam van de Yeshua Mashiach. In de naam van Jezus Christus wordt er gedoopt. En dan staat dat er niet bij. Nee, maar is die doopformulier dan zo heel belangrijk? Is die doopformulier zo, als je dan niet gedoopt wordt in die, precies in die volgorde, dat je dan niet meer gedoopt bent? Ik geloof dat dat niet waar is. Er zijn Bijbelse leraren, een David Flusher bijvoorbeeld, die zegt, is een Messiaanse Bijbelleraar, een man van gezag, die zegt, wat een hele grote mogelijkheid is, is dat, je moet nagaan, eerst komt het Joodse volk tot geloof. Ja? Die weten precies, God is één. Die kennen God, die hebben heel veel kennis, die weten van alles. Die komen tot geloof en die worden gedoopt in de naam van Yeshua. In de naam van Jezus. Dan is het zo, dan zeggen ze, dan is het zo dat de gelovigen uit de volkeren, die eigenlijk helemaal geen kennis hebben, die atheïstisch waren of afgoderij deden, voor hen, zegt hij dan weer, is het in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Dan is er ook weer iemand die zegt, luister, er werd 3 keer gedoopt. 3 keer de onderdompeling. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Wij dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Yeshua Mashiach, van Jezus Christus. Dat is zoals wij het hier gaan dopen. En als u zegt, ik ben het daar niet mee eens, dan moet u met mij met goede argumenten komen. Omdat ik geloof dat dit we ook ons niet te zwaar aan moeten tillen over van hoe is het nou. En als je zegt, ik ben alleen gedoopt in de naam van Yeshua Mashiach, ga dan niet zeggen, ik wil opnieuw gedoopt worden omdat ik niet goed gedoopt ben, want ik geloof niet dat dat ook een probleem is. Dus dat is mijn persoonlijke mening. En dan heb ik ook gezegd, pas over met de schuldbelijdenis waarin stond over de leer van de zuiveringen, de reiniging, de mikwe, dat mensen meerdere keren in het water mochten gaan. Dat is niet de doop, hè? De doop doe je maar 1 keer. De doop is 1 keer, dus daar kan geen twijfel over zijn. Maar er is wel, en daar gaan we nou niet over vertellen, daar moet ik zelf ook nog heel veel research voor doen, maar ondergaan in de mikwe, de reiniging, wat bijvoorbeeld is als vrouwen hun maandelijkse periode hebben gehad, de periode is voorbij en dan de laatste of de dag daarna gaan zij in, wat een heel gebruikelijk iets was, zelfs in de eerste kerk, ging men de mikwe in. Nou, wij hebben hier geen mikwe, dus dat is sowieso al als gebruik heel lastig. Ik denk dat als we dat zouden doen, dat wij de eerste christelijke gemeente in Nederland zouden zijn met een mikwe. Zou wel leuk zijn trouwens, dat we weer iets als eerste hebben. Maar dat is dus niet de doop. De doop is eenmalig en dat is echt wat we hier vanmorgen over gehad hebben. En hoe heet het? Ik hoop dat u heeft gezien en ik verwacht wel hoe belangrijk de doop is. En misschien zegt u van nou, ik ben gedoopt en ik werd overweldigd. Ik ben tot geloof gekomen, ik wilde me laten dopen. En dan heeft u misschien nu nog eens een keer goed na kunnen denken over wat heb ik nu uiteindelijk gedaan? Waarom is die doop voor mij zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk? Maar ook het onderdompelen. Hoe belangrijk het is, dat is de Bijbel, geen twijfel aan. Oh ja, Jack, luister eens. Maar er staat een heel duidelijk voorbeeld in van 2 gezinnen, Cornelius. Hij en zijn huisgezin werden gedoopt. Later zie je ook bij de cipier, die zelfmoord wilde plegen omdat er een aardbeving was geweest. En hij dacht, oh, mijn gevangenen zijn weg. En Paulus zegt, niet doen, niet doen, we zijn er nog. En dan zegt hij, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan zegt hij, geloof in Jezus, jij en je hele huisgezin zullen behouden zijn. En dan krijgen ze onderwijs en dan laten ze zich dopen. En dat is ook bij Cornelius. Maar daar staat iets bij, waar we vaak overheen lezen. Daar staat, en allen die het hoorden. Wij hebben onze kleindochter, die ligt nu te slapen achter, die is 1. Maar denk je dat zij dooponderwijs of onderwijs zal begrijpen over wat ik hier nu verteld heb? Dat gaat haar echt, echt te ver. En daarom zijn ook teksten in het Nieuwe Testament waarin staat dat de kinderen geheiligd zijn in de ouders. Dat we niet druk hoeven te zijn. Dat was ook het bizarre in de Rooms-Katholieke Kerk. Het babytje moest zo snel mogelijk gedoopt worden. Als het niet gedoopt werd en het zou sterven, dan was het te laat. Dat is een leer die daar ook uit voortkomt. En dat is gewoon niet waar. We hebben een liefhebbende vader. Een vader die van ons houdt. En die echt niet zegt van, oh, iemand is niet gedoopt, hij sterft. Dus mensen, daar moeten we niet te moeilijk over doen. Dan is het zo. Dirk Prins is daar erg uitgesproken over. Die zegt van, eigenlijk hoort er een vast doopfront te zijn in een gemeente, want we wachten soms veel te lang. Dat is waar. Ik denk dat we daar de fout in gaan, dat we te lang wachten. We hebben een heel druk jaar gehad. Dit is veel te laat eigenlijk dat we dit doen. We hebben natuurlijk een drukke periode gehad. Het is veel werk om zo'n ding op te zetten. Nu kan het weer niet, omdat Wim het enige is die dat kan. En moet je nagaan dat ineens dat ding open barst en dat er een lading water over de vloer gaat. Maar eigenlijk denk ik dat het wel waar is. We horen veel vaker te dopen. Dus ik wil met jullie afsluiten met gebed. Kees, ik zei het, hè? Het is niet zo lang nu. Het valt mee. Dat is mijn grote valkuil. Sorry, ik spreek soms echt veel te lang. Ik weet het. En dit is al veel langer dan ik dacht. Vader in de hemel, ik wil zo bij u komen. Ik wil u danken, Heer, over het onderwijs wat u geeft in uw woord. Over de doop. Over bekering, over verandering, over een nieuw leven. Heer, over de dood, opstanding. Vader, ik wil u zo bidden, als hier mensen zijn vanmorgen, die eigenlijk altijd hebben gezegd, ik heb het niet nodig. Of ik als volwassene, ik geneer me om in dat water te gaan. Vader, ik wil u bidden dat de omstandigheden, dat we ja, dat los durven te laten. Maar dat we besluiten, Heere God, om toch dat woord gehoorzaam te gebruiken, Heer. Om te doen wat u van ons vraagt. In besef, Heer, dat we ons oude leven afleggen. Maar ook beseffende, Heer, dat dat een autoriteit geeft. Heer, als we ons leven bevrijd willen hebben van alles wat speelt. Van demonische invloeden. Heer, van alle gebondenheid die er is, Heer. Dat deze doop een doop is, Heer, waarin we alle verbindingen met het Rijk der Duisternis, Heer, mogen afleggen. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u vanmorgen op dit moment, Heer, tot een ieder zal spreken, Heer, die u op het oog heeft waarvan u zegt, het is tijd. Maak de keuze nu. Vader, niet de keuze omdat anderen het zeggen, maar een keuze tussen u en henzelf. Vader, zo wil ik deze dienst echt aan u opdragen. En bidden, Heer, dat u met een ieder aan het werk gaat. Ik zeg jullie in de naam van Yeshua. Amen.